Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. Vandaag hebben we bij ons in de gastenstudio twee gasten. Zij komen wel uit dezelfde bubbel, dus alles verloopt hier coronaproof. We hebben meneer Willy Paul en mevrouw Odette Carlier bij ons in de studio. En zij zijn 's werelds oudste reisfamilie, als ik het goed heb. Want het staat op het boekje van de memoires van meneer Carlier over zijn leven als leider, als organisator van vele reizen en bedevaarten. Hij is eigenaar, nu zijn zoon, van de Blauwe Vogel. Een reisbureau dat door vele mensen wel gekend is, denk ik. Maar misschien is het interessant om aan het begin van de uitzending toch een beetje algemeen te schetsen waar de Blauwe Vogel voor staat en hoe jullie ontstaan zijn en hoe oud jullie reisfamilie is.
Ja, onze familie is afkomstig uit Marseille, Frankrijk. En 1609, dat is dus meer dan 400 jaar geleden, deden wij al postkoetsdiensten tussen Marseille en Toulouse. En vandaag de dag nog altijd rijden er camionetjes rond in Marseille die nu voor de post rijden, de Franse post. En dus Messagerie Carlier. Maar onze tak van de familie die dateert van 1815. Toen een van onze voorvaderen generaal of iets in die aard toch was in het leger van Napoleon, dat de bevoorrading moest verzekeren. Hij heeft de campagne in Rusland meegemaakt. Natuurlijk is Valikant afgelopen. En nadien opnieuw Valikant afgelopen in Waterloo, 1815. En dan is hij naar Engelmanshoven gevlucht. Engelmanshoven is een dorpje in Limburg, vlakbij Sint-Truiden. En daar deed hij dan wat hij en de ganse familie in Marseille deed, postkoetsdiensten. En dat is begonnen dan met de regio Sint-Truiden naar Tongeren brengen, naar Luik brengen, af en toe eens naar Maastricht. Brussel was al een hele grote uitstap. En een van onze familieleden heeft dan overgrootvader de Blauwe Vogel als ze van dusdanig gesticht, wat wij vandaag kennen. De eerste autobus in Vlaanderen werd dus ook in 1903 door onze familie aangekocht. U moet dat zien, een bus, dat was een camion met een zeildoek over en houten banken, en dat was een bus. Dat is in korte trekken het begin en het ontstaan van onze vervoersfirma.
Ja. Dus jullie oorsprong ligt in Frankrijk en jullie zijn begonnen als een koerierdienst, eigenlijk een postbedrijf dat goederen van hier naar daar bracht.
Ja.
Ja. En dan op een bepaald moment zijn jullie ook mensen beginnen vervoeren. En dat is begonnen met bedevaarten.
Met bedevaarten, ja. Dus in 1929, op een bepaald ogenblik, mijn overgrootvader was de enige die een radio had in Engelmanshoven. Dat ganse dorp kwam naar de nieuwsbericht te luisteren. Enfin, de ganse dorp, je moet dat zien, en daar 10, 15 mensen kwamen dus naar de radio luisteren. En dan riep men daar regelmatig af: de Blauwe Vogel heeft het snelheidsrecord verbeterd. Maar dat had niks te maken met onze familie. Want Sint-Truiden was op dat ogenblik nog altijd Franstalig eigenlijk. En daar was dat Transport Carlier. Maar op de radio riep men dan af de Blauwe Vogel. Dat was een racewagen van Donald Campbell die op de zuidvlakte van Utah de snelheidsrecord regelmatig verbeterde tot 380 kilometer per uur. En dat heette de Bluebird. Nu zou men op de radio zeggen Bluebird, maar toen sprak er nog niemand Engels. En dan is dat vertaald de Blauwe Vogel. En zo is eigenlijk de Blauwe Vogel onze naam geworden in 1929.
Dus het is afkomstig van de racewagen en niet van het werk van Materlinck.
Nee.
Jullie waren eerst.
Ja, wij waren eerst. En een rampnota. Materlinck zelf heeft nog met bussen van de Blauwe Vogel verschillende keren meegeweest naar Nice. Niet naar Lourdes, maar naar Nice.
Ja. En ja, het is dan begonnen met... U heeft ook verteld, voorafgaand aan dit gesprek, dat de naam De Blauwe Vogel niet van het begin een evidentie was. Jullie kozen daarvoor, omdat het symbool stond voor hoge snelheid.
Ja.
Wat in die tijd natuurlijk nog een bescheiden snelheid was voor een autobus.
Ja. De snelheid van die bussen op maximum snelheid was 40 per uur. Ja. Dus dat is tegenwoordig wandelafstand.
Ja, maar in het begin was de Blauwe Vogel als naam niet meteen geapprecieerd, had ik gehoord, door de kerk.
Nee. onze familie als Transport Carlier deed dus ook met twee bussen het vervoer van schoolkinderen in de regio Sint-Truiden. En dat was, ik ga niet zeggen een bron van inkomsten, maar dat was toch een deel van het kapitaal als dusdanig. En op een bepaald ogenblik moest mijn overgrootvader bij de deken van Sint-Truiden komen en bij de hoofdonderwijzer. En die vroegen om dus die naam te verwijderen. Zij wilden niet de Blauwe Vogel op die naam. En ja, waarom? Kwam het dan toch na een bepaald tijdje uit. Dat was omdat op dat ogenblik, in 1929, waren de liberalen de eerste Atheneum van Limburg aan het bouwen in Sint-Truiden. En daar dacht men dan dat de familie Carlier liberaal geworden was. Dat was helemaal niet het geval. Maar ja, puntje bij paaltje, moest de naam verdwijnen. Maar mijn overgrootmoeder, vrouwen zijn soms verstandiger en alerter dan de mannen, die zei, nee, dan gaan we naar de bisschop. De bisschop, dat was in Luik, want de provincie Limburg als kerkprovincie bestond nog niet. En dan zijn ze dus naar Luik gegaan en daar hebben ze dus gebid en gesmeekt, zeggende dat zij katholiek waren, dat ze elke zondag naar de mis gingen, want zaterdag was er dan nog geen mis, en dat zij regelmatig te biechten gingen, enfin, dat ze echte katholieken waren. Maar dat hielp ook niet. En dan zei zij tegen de bisschop, wij brengen u en de kanunniken naar Lourdes. Op dat ogenblik, 1929, was er nog nooit een bus vanuit Vlaanderen in Lourdes geweest. En de kerk heeft dat aangenomen. En ze zijn dan met een bus naar Lourdes gereden. 13 dagen heen en 8 dagen terug. Want er waren nog geen wegwijzers of GPS of iets. Dat bestond allemaal niet. Men wist bijvoorbeeld niet waar men 's avonds ging slapen. Maar als we dan in een dorp aankwamen en daar was een bisschop bij, dus de bisschop van Luik, dan werd dat toch gauw geregeld dat ze mochten overnachten met de burgemeester, bij de pastoor van het dorp, bij de notaris. Enfin, ze hebben nooit niet in de bus moeten slapen.
En dat was dan de eerste Lourdes bedevaart georganiseerd door de Blauwe Vogel. En daarna zijn er nog vele gevolgd.
Oh ja, zijn er meer dan 1000 gevolgd, ja.
Ja, we gaan het er later in dit gesprek graag wat uitgebreider over hebben. Maar ja, ik zou ook nog graag een beetje in het algemeen spreken over de Blauwe Vogel. En meneer, hoe vindt u dan zelf in het bedrijf terechtgekomen? U heeft dat van kleins af aan meegekregen. Het is van vader of zoon doorgegeven?
Ja, ik ben de 17e generatie. Mijn zoon Trudo, die thans de zaak beheert, is de 18e generatie. En de 19e generatie staat al gereed. Dus nog maar 14 jaar, maar ze staat gereed.
Oké. En hoe was dat voor u als jonge man? Want onder, ja, toen u uw vader de reisorganisatie leidde, is er waarschijnlijk ook nog veel veranderd.
Oh ja. Van jongs af aan, van kindsbeen af, heb ik ook bussen moeten helpen kuisen. Hè. Ik heb alles gedaan bij ons thuis. Maar mijn papa, die heel vooruitziend was, heeft mij naar de Cornell University in New York gestuurd. Dat was op dat ogenblik de enige universiteit waar toerisme onderwezen werd. Nu heb je 5, 6 scholen in Vlaanderen alleen al die toerismeonderwijs doen. Maar ja, hij heeft me daar gebracht en daar heb ik dan de markt leren kennen en ook veel ervaring opgedaan hoe men toerisme zou moeten organiseren. Ik zeg wel zou moeten organiseren, want de echte groei van toerisme is maar begonnen einde jaren 60.
Ja, oké. Okay. En hoe ziet de reisbureau er vandaag de dag uit? Jullie organiseren reizen en bedevaarten. Uiteraard zijn we nu in zeer moeilijke omstandigheden, zeker voor een reisbureau in deze coronaperiode. Dus ik bedoel in normale omstandigheden.
In normale omstandigheden zitten wij met 16 tot 16 vaste personeelsleden en een 12-tal tijdelijken. Maar van die 16 vaste zijn er op dit ogenblik dus 12 in tijdelijke werkloosheid, want het bureau is lockdown, werkelijk gesloten. Er is ook geen aanbod, men kan nergens naartoe gaan. Dat knaagt aan ons, hè, want wij hebben regelmatig mensen in Japan, in Frankrijk, in Duitsland, in de Verenigde Staten, in Rusland, je kunt het niet noemen waar niet. En die geven wij dus ook een full service, 24 uur op 24 uur. Want wanneer het 12 uur is hier in België, is het nog maar 6 uur 's morgens in New York. Wij zijn altijd ter beschikking van de reiziger. En dat is een van de grote redenen van het succes dat de Blauwe Vogel geniet.
Ja. En mevrouw Carlier, u bent ook sinds uw huwelijk mee betrokken geweest in het reisbureau.
Sinds 63,
ja. Ja, en hoe is dat voor u geweest om in zo'n reisfamilie terecht te komen?
Oh, maar dat heeft heel vlot gegaan, want ik had ook mijn bureau. Ik ben begonnen in Hasselt, mm-hmm. Het reisbureau. En dat vlotte goed. Ja. Ik heb me daar heel vlug ingewerkt en ook met bijlessen genomen.
Ja, en jullie zijn zelf in normale omstandigheden, als er geen coronacrisis is, ook mensen die nog regelmatig op reis gaan? Jullie doen dat nog altijd even graag?
Ja, zeker. Dat is een microbe die we hebben en die zal niet weggaan.
Ja, ik zou graag dadelijk na de muziek een beetje spreken over Lourdes meer specifiek, want het is heel belangrijk voor de Blauwe Vogel. Het heeft een beetje de Blauwe Vogel ook mee groot gemaakt, de bedevaarten, als ik het goed begrepen heb. En voor jullie persoonlijke leven is het ook van belang geweest. We gaan daarom even luisteren naar een Lourdes lied en dan zetten we dadelijk ons gesprek verder.
Mm-hmm. Dank u.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. Vandaag hebben we bij ons in de gastenstudio Willy Paul en Odette Carlier van reisbureau De Blauwe Vogel. We hebben het daarnet in het algemeen gehad over De Blauwe Vogel, over de rijke ontstaansgeschiedenis. We kunnen meneer en mevrouw lid noemen van de 's werelds oudste reisfamilie. En zij hebben verteld hoe Lourdes, de bedevaarte, hoe zij eigenlijk als eerste een bedevaart naar Lourdes hebben georganiseerd hier in Vlaanderen. En dat is sindsdien ook een traditie geworden. Meneer Carlier, ik heb gelezen in een krantenartikel dat u zelf al 408 keer in Lourdes bent geweest.
Ja, dat is juist. Ik ga er niet alleen professioneel naartoe, maar ook zelf als gelovige. Maar het succes van Lourdes in Vlaanderen is altijd enorm geweest. Verhoudingsgewijs zal dat wel het grootste aantal zijn ter wereld, als men dus de juiste verhoudingen neemt.
Ja, en we kunnen zeggen dat jullie intussen al 400.000 mensen naar Lourdes hebben mogen voeren.
Dat is juist.
Ja.
Dus dat is in het begin dus geweest met elke week een autocar naar Lourdes. Dat waren 50 mensen. En dan is dat gekomen tot zelfs 2 keer per week. En dan is het ook al gebeurd dat het niet 1 bus waren, maar dat het 7, 8, 9, 10 tot 11 bussen per week was. Dus er waren in Vlaanderen en in België eigenlijk maar 2 bestemmingen. Dat was Lourdes voor de gelovigen, dus de echte katholieken. En dat was Nice en de Azurekust voor zij die centen hadden. Dat was dan meestal Franstalig.
Ja. En de Lourdes-bedevaart zelf, hoe organiseerden jullie dat? U zei, in het begin was het 13 dagen op en 8 dagen terug. Dus dat was een hele onderneming.
Ja, dat was de eerste reis. Maar die 13 dagen op moeten we ook een beetje relativeren. In die zin dat toen ze vertrokken, uit Luik was dat, vertrokken, vielen ze in Clermont-Ferrand in pan, dus defect. En de banden waren versleten. En dan zijn ze daar naar een garage gegaan om die banden te laten vervangen. Maar dat ging niet, want die banden, dat was Duitse makelij, dat was een Opel-bus. Opel maakte toen nog bussen. Die banden moesten speciaal gemaakt worden. En de garagist, de toenmalige garagist in Clermont-Ferrand, die zei, ja, maar hier vlakbij is een klein fabriekje en die kunnen banden maken. En dan zijn ze daar naartoe gegaan. En die hebben dan die banden gemaakt, maar op conditie dat er 25 banden gekocht werden. Dat konden ze zelfs niet transporteren. En betalen ook niet een andere. En dan hebben ze dus, de bisschop van Lourdes heeft zich dan borg gesteld bij de bisschop van Clermont-Ferrand dat zou betaald worden. Dan hebben ze dus die 26 banden gemaakt. 6 hebben ze op de bus gezet. En de andere 20 zijn met een trein naar Sint-Truiden gekomen. En die waren in Sint-Truiden lang voordat zij terug waren.
Ja, het was een hele onderneming dan toch, die eerste.
Die eerste, dat was werkelijk pionierswerk. Maar naderhand kenden ze dat dan en dat was elke week hetzelfde. Hè? Ja. De eerste avond sliepen ze dus in de omgeving van Vierzon in een klooster. En de tweede dag waren ze dan in Lourdes. En als ze dan terugkwamen, sliepen ze weer in Vierzon, omdat dat ongeveer half weg is vanuit Brussel. En dan terug naar Sint-Truiden. Maar op een bepaald ogenblik, toerisme verbeterde. En wilden de mensen niet meer in een klooster slapen. En dan hebben we dus toevallig, heel toevallig, Madame Bonnel ontmoet. Madame Bonnel, die een klein hotelje had in Vierzon. En daar zijn we dan wekelijks Met verschillende ladingen bussen toegekomen. Het was een klein, sympathiek hotelletje. Maar in de herinnering van duizenden bedevaarders zal dit blijven leven als een idyllisch Frans provinciestadje.
Ja, en madame Van Nel zal jullie elke week graag hebben zien komen, waarschijnlijk.
Absoluut. Zij was een jonge weduwe. En haar twee zussen hielpen haar. Eén was chef commis, zoals ze zeggen. En de andere die stond in de keuken. Ja. En wij waren eigenlijk de grootste klant. Ik ga niet zeggen de enige klant, dat is niet. Maar veel klanten buiten ons waren er toch niet.
Ja. En u bent in de periode dat u student was, ging u in de zomervakanties wekelijks op en af en u gidste in Lourdes.
Dat is juist. Daar was er een geestelijke leider bij, een priester, die gewoonlijk met een deel van zijn parochianen naar Lourdes ging. En ik ging mee als toeristisch gids, want ik kan u gemakkelijk een week in Lourdes rondleiden zonder aan de basiliek te komen. Maar natuurlijk, dat is niet de bedoeling. Maar ik zou dat kunnen. Zoveel is er in Lourdes te zien. En ik verdiende er ook nog een zakgeld mee als student. Dus ik was heel tevreden dat ik dat kon doen. En het heeft natuurlijk ook mijn latere vorming bepaald.
Ja. En mevrouw, u zat op een bepaald moment mee op een van die bedevaartsbussen. Hoe was dat gekomen? Gewoon met uw ouders mee? Of?
Ja, met papa bleef thuis en die had veel werk dan. En mama die had verlof dan, die stond in het onderwijs. En wij zijn vertrokken begin juli zijn wij vertrokken dus naar Lourdes.
Ja. En jullie hebben elkaar daar voor de eerste keer ontmoet.
En daar, maar nog niet zomaar eventjes. Ja. Nog maar eventjes. En nadien, als wij dan thuis kwamen, dan had ik nog een feestje gepland voor mijn diploma. En al mijn vriendinnen kwamen daar naartoe. En dan is Willy dus door zijn papa... die heeft gezegd, je moet daar naartoe gaan, want ik ken de papa... van Odette heel goed. Dus mijn papa was burgemeester van Guighoven. En dan is hij meegekomen, maar is niet zo lang gebleven. En dan is hij weggegaan. En dan een week nadien heeft hij eens getelefoneerd en zo is dat gegroeid.
Ja, dus jullie hebben jullie huwelijk te danken aan een Lourdes wedervaart.
Aan Lourdes, ja.
En sindsdien gaan jullie ook regelmatig samen naar Lourdes?
Ja. Ja, nu dat ik niet meer in de zaak sta eigenlijk. Hè. Mm-hmm. Dus gaan we toch... Nu gaat het op dit ogenblik niet, maar anders gaan we tot 3 à 4 keren per jaar naar Lourdes.
Oké, dat is veel. Ik denk dat er weinig mensen zo vaak op een jaar in Lourdes geraken. Mooi. En meneer, u zei daarnet, ik zou in Lourdes... mensen een week kunnen rondleiden zonder zelfs bij de basiliek te moeten komen. Gewoon uit nieuwsgierigheid, is er zo'n plaatje dat u denkt dat heel veel mensen niet gaan kennen in Lourdes? En dat toch ook de moeite is?
Ja, verschillende. Weinig mensen gaan nog echt naar het Lac de Lourdes. Dus dat is een beetje bokrijk met een meer rond. Dan heb je dus de Pont d'Espagne... Circus Cirque de Gavarnie, de stad Tarbes, ik zeg Julien, een heel typisch dorpje. Ik zeg u, 30 dagen, ik houd u 30 dagen bezig.
En op het hoogtepunt van de bedevaarten hebben jullie op een bepaald moment zelfs tot 10 bussen per week moeten inleggen.
Ja.
Vandaag is dat wat minder, omdat er ook minder mensen op bedevaart gaan. Maar toch, nog op een zeer regelmatig tijdstip organiseren jullie een Lourdes bedevaart.
Ja, dus tot 2 vertrekken per maand is nu nog regelmatig.
Ja.
Maar je moet dat relativeren. Vroeger waren er maar 2 bestemmingen in België. Ik heb het al eens gezegd, denk ik. Dat was Lourdes voor de gelovigen en dat was de zure kust voor zij die geld hadden. Mm-hmm. En hoezeer dat kan verschillen, is dat Lourdes een aantrekkingskracht heeft. Een aantrekkingskracht die de mensen aangrijpt. Want het is ook statistisch bewezen dat iemand die ene keer in Lourdes geweest is, terug naar Lourdes gaat.
Ja.
Zelf kan ik zeggen, en ik heb toch praktisch alle mariale bedevaartoorden van de wereld al gezien, dat er geen enkele plaats is, behalve Lourdes, waar ik zo de aanwezigheid van Maria voel. Dus, en dat zal bij andere mensen ook zijn, misschien onbewust, maar wij zien uit de cijfers dat de mensen die een keer in Lourdes geweest zijn, regelmatig teruggaan.
Ja, en hebben jullie zelf bepaalde herinneringen, zo mooie ervaringen van mensen die iets zijn bekomen of die heel gelukkig van Lourdes zijn teruggekomen of vertroost? Zijn er zo bepaalde herinneringen die...
Verschillende, daar zou ik een kleine boek kunnen over schrijven. Ik ga niet zeggen van mirakels die ik gezien heb, maar mensen bijvoorbeeld, die echtparen die elkaar niet meer echt goed verstonden bij de aankomst in Lourdes, dus, en die terug als een verliefd stel terug naar huis zijn gegaan. Dat zijn mirakels die je niet ziet, maar dat zijn, in mijn ogen zijn dat mirakels.
Ja. Ja, zeker. En mevrouw, zijn er voor u ook zo bepaalde mooie herinneringen? Heeft u hetzelfde als uw echtgenoot, dat Lourdes toch de meest bijzondere mariale plaats is voor u?
Ja, ik ga nou ook graag die andere mariale plaatsen, maar Lourdes trekt toch altijd iets meer. Dat,
ja.
Dat is ook meer, omdat onze zoon is daar gewekt in Lourdes zelf.
Mm-hmm.
En,
ja.
En als de dochter was toen 3 jaar... En die is dan ook al dikwijls mee geweest naar Lourdes.
Ja, ja. En naast Lourdes, ja, dus Lourdes natuurlijk van in het begin, maar vandaag de dag zijn er ook nog andere bedevaartsplaatsen die jullie aandoen met de Blauwe Vogel. Zoals Santiago de Compostela
Santiago
en Rome.
Santiago de Compostela, ja.
Ja.
Ja. Ja, dus er zijn verschillende bedevaartoorden, maar die zijn nu allemaal toeristisch uitgebouwd. Dat wil zeggen dat zo'n bedevaart van bijvoorbeeld 10 dagen, 1 dag echt bedevaart is en 9 dag toerisme.
Ja, ja. Dus een groot toeristisch luik ook daaraan.
Ja, ja, ja.
Meneer Carlier, u bent ook ereburger der mariale hoofdstad Lourdes. Hoe is dat gekomen? Net omwille van al de bedevaart en al de mensen die u in Lourdes heeft gebracht?
Ja, ja, ja. In totaal, tot op dit ogenblik, hebben wij meer dan 400.000 mensen naar Lourdes gebracht. En dat heeft niet alleen economisch belang voor de stad. Want Lourdes is tenslotte maar een klein provinciestadje, een groot dorp, zouden we zeggen. En de economie draait daar een beetje volledig op. Want ik krijg nu op dit ogenblik telefoontjes van bepaalde hoteleigenaars om te vragen wanneer komen er terug mensen naar Lourdes. Maar ja, met die coronageschiedenis kunnen wij natuurlijk niks vertellen. Hè.
Nee, nee, tuurlijk. Nee, het is voorlopig nog onzeker wanneer het gaat veranderen. Ja.
Geen idee. Geen idee.
We gaan er een tweede keer muzikaal tussenuit. En dan daarna zullen we het ook wat hebben over uw memoires die u recent heeft uitgebracht en die eigenlijk boordevol leuke anekdotes staan over dingen die u heeft meegemaakt binnen de reisorganisatie. We gaan luisteren nu naar Liefde gaf u 1000 namen. Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Willy Paul en Odette Carlier van reisbureau De Blauwe Vogel. We hebben het daarnet gehad over het reisbureau in het algemeen, maar ook over de mooie geschiedenis van de Lourdes bedevaarten die De Blauwe Vogel georganiseerd heeft en organiseert tot op de dag van vandaag, natuurlijk in normale coronavrije omstandigheden. Ik heb hier voor mij twee boekjes liggen. Meneer Carlier, u heeft recent twee boekjes gepubliceerd met uw memoires. Hoe bent u ertoe gekomen om deze boekjes te schrijven?
Ja, het eerste boekje is gekomen toen wij dachten dat de tijd gekomen was niet om afscheid te nemen, maar om de zaak over te laten aan de zoon, die dat inmiddels puik doet. En het tweede boekje, dat is verschenen omdat wij de bedoeling hadden, toen wij beide 80 jaar geworden zijn, een grote receptie te houden voor alle vrienden en kennissen. Maar met de coronatoestanden is dat niet mogelijk. En dan hebben wij dat boekje geschreven. En dat is ter beschikking van iedereen die dat wil, al onze goede vrienden hebben we dat al toegestuurd. Maar als er andere mensen zijn die dat zouden wensen, dan kunnen ze dat rechtstreeks krijgen bij De Blauwe Vogel. Of ook hier via Radio Maria, hoor. Ik zal er voldoende zorgen dat er hier aanwezig zijn, zodanig dat jij aan de vraag van de mensen zou kunnen voldoen.
Ja, want ik heb er zelf al toch zeker in een van de twee verschillende anekdotes in kunnen lezen. En het zijn wel heel vermakelijke verhalen soms. Er zijn heel veel anekdotes en geschiedenissen, heel veel dingen die u heeft meegemaakt. Ook met de bekende persoonlijkheden. U heeft bijvoorbeeld verschillende verhalen, om maar een voorbeeld te geven, over iets over koningin Fabiola.
Ja, in der tijd, dus nog zo heel lang geleden, moest koningin Fabiola gelogeerd worden in Lourdes. En het was super, super druk in Lourdes. En het reisbureau, wat eigenlijk een multinational is, Avas, kon haar niet gelogeerd krijgen, toch niet waar ze wilde. En via contacten die ik heb, heeft men mij dan gevraagd of ik er niet kon voor zorgen. En ik heb dat gedaan. Ik heb haar in het Grand Hotel de La Grotte, zonder tussen ook verdwenen, gelogeerd. En ik heb daar een heel mooi bedankingsbriefje van haar en van Corrie Boudewijn van gekregen.
Ja, ook kerkelijk heeft u grote klanten gehad, om zo te zeggen. Ik zie vooral kardinaal Schotte en monsieur Schreurs.
Ja, kardinaal Schotte, dat is een heel speciale zaak. Die komt ook nog in Lourdes verband. Op een bepaald ogenblik was ik met een groep de kruisweg in Lourdes aan het doen. De grote kruisweg, dus de moeilijke kruisweg. En halfweg komt er dus een persoon zich aansluiten bij onze groep. En die volgde. En we hebben die kruisweg uitgedaan. En toen die kruisweg gedaan was, toen kwam hij bij mij. En hij zegt, meneer jonge man, zijt jij priester? Ik zeg, nee. Hij zegt, je bent toch een speciale. Ik zeg, ja, maar mag ik weten wie jij bent? Natuurlijk, zegt hij. Ik ben Schotte, kardinaal Schotte. Ik was verwonderd. Kardinaal Schotte was dus de biechtvader van de paus en lid van de curie. Hier in Vlaanderen weinig gekend, maar daar toch wel. En dan ben ik eens uitgenodigd geworden op een bepaald ogenblik dat er een grote feest was in Rome, Rerum Novarum. En kardinaal Schotte nodigde mij uit. En Odette en ik zelf mochten op het grote podium staan, of zitten, waar de paus dus de mis op droeg. En er was een grote delegatie uit België aanwezig, mensen van het ACV en noem nog maar op, verschillende ministers. En die moesten beneden zitten waar al de andere VIP's zaten. En 's avonds in het hotel kwam een van die ministers mij vragen: zeg, hoe heb jij dat geregeld dat jij daar van boven mocht zitten? Maar natuurlijk, ik ging hem niet vertellen dat ik kardinaal Schotten kende. Hè.
En ja, ook monsieur Schreurs heeft u ook gekend? Of is ook
ja,
mee
op... dat is heel speciaal. Monsieur Schreurs, toen hij nog kapelaan was in Diepenbeek, heeft verschillende reizen van Lourdes voor ons geleid. Dus hij ging dus mee als geestelijke leider naar Lourdes met Limburgse klanten. Dus hij is dan bisschop geworden naderhand. En op dat ogenblik is er dan een internationaal congres, katholiek congres, doorgegaan in Nairobi, Kenia. En ik heb dan moeten zorgen dat hij daar geraakte met vliegtuig. En dat hij daar gelogeerd geraakte. En ik ben zelf dan ook meegegaan. Omdat voor mij was het toch ook speciaal zo'n iets mee te maken. En we zijn dan samen ontvangen geweest. Dus Monsignor Schreurs en ik. Door Jomo Kenyatta. En Jomo Kenyatta was de president van Kenia.
Ja. Ja, want dat is een vraag uit nieuwsgierigheid. Jullie als eigenaars van het reisbureau, hebben jullie dan zelf ook altijd gekozen om mee te gaan met de reizen die jullie zelf ook aanspraken in het bijzonder?
Ja, verhoudingsgewijze gaat men natuurlijk liever mee met de reizen die ons het meest aan aanspreken. Ja. Maar het is wel zo dat wij geen reizen inrichten waar we niet 200% zelf achter kunnen staan. Dus je zult bepaalde bestemmingen bij ons niet vinden, gewoon omdat we er niet achter staan.
En hoe moet ik mij dat voorstellen? Wat is dan de filosofie, om zo te zeggen, van de Blauwe Vogel, waarin jullie misschien onderscheiden van andere reisbureaus?
Ja, ik ga niet zeggen dat wij pilarenbijters zijn, hè, verre van. Maar Las Vegas bijvoorbeeld, dat komt in onze vocabulaire niet voor. Niet dat we dat niet kennen, niet dat we af en toe niet mensen hebben die daar naartoe willen. Maar dat zijn zaken die ons minder interesseren. En er is zo'n ruim aanbod van mogelijke bestemmingen die wel aan onze normen voldoen, dat we niet verder moeten zoeken eigenlijk.
Is er voor jullie naast Lourdes natuurlijk nog een andere favoriete reisbestemming? Of is dat te...
Dat is moeilijk... Moeilijk specifiëren, hoor. Op dit ogenblik kan het ook weer niet. Maar in normale omstandigheden hebben wij nu mooie cruises. Cruises die wij kunnen verkopen aan prijzen die 10 tot 15 en zelfs 20% lager liggen dan de prijzen bij collega's of bij andere grote organisaties, omdat wij rechtstreeks werken met vele van die grote maatschappijen. Dus we hebben reizen naar Noorwegen, dus de Middellandse Zee, zelfs overtochten naar New York. Allemaal zaken die echt interessant zijn. Je verblijft 7 dagen, 10 dagen, 12 dagen op een luxe schip. En dat aan prijzen waarvoor dat je hier in België niet 2 keren in een frituur kunt gaan eten.
En ja, wat ik ook nog even wou aanhalen, het eerste deel van uw memoires heet Mijn wereld door een blauwe bril. En ik zie u ook zitten in de gastenstudio. U draagt ook nu een blauwe bril. Hoe is die traditie ontstaan? Of die gewoonte gekomen?
Ja, traditie is veel gezegd. Hè, want mijn zoon draagt alleen maar een bril om te lezen. Maar bij mij is dat gekomen in de aanvangsjaren. Einde jaren 65, 66 tot 70. Moest ik regelmatig naar buitenlandse luchthavens. En daar werd ik dan opgewacht door reisagenten die voor ons alle zaken regelde in die bepaalde landen. Ik spreek dan van Portugal, ik spreek dan van Amerika, ik spreek dan van Mexico, ik spreek dan van Argentinië, van Brazilië, noem maar op. En ik ben natuurlijk geen wereldfiguur. Hè. Ik ben de gewone meneer, zoals er 12 in een dozijn zijn. Maar een vriend van mij, Jo Warniers, die zelfs een brillenfabriek heeft, die zei tegen mij, ik zal je een blauwe bril maken. En die heeft mij dan een blauwe bril gemaakt, een heel zwaar montuur, blauwe bril. En als ik dan op de luchthaven aankwam, dan wisten die mensen, als er een uit het vliegtuig komt met een blauwe bril, dat is Carlier, dat is de man die we hebben moeten. Dus,
voor de herkenbaarheid, ja. En u zei dat jullie de boekjes samen hebben geschreven. Dus ja, mevrouw, u heeft ook geholpen in het oproepen van bepaalde herinneringen. Of, ja,
toch maar een klein beetje, hoor. Het is een man die het altijd maakt.
Ja, want u heeft zelf ook bijvoorbeeld iets meegemaakt. U heeft Jacques Brel een beetje geholpen, voor hij eigenlijk bekend was.
Dat was met de biesje-biljetten. Ja. Treinbiljetten was dat, hè. En hij kwam binnen en hij maakte zich eerst nog niet bekend. En nadien heeft hij dan toch dat gezegd, hè. En dan heb ik mijn man gebeld, hè, want die was in Sint-Ruiden op het bureau. En dan heeft hij een afspraak gemaakt met hem. En hij is verschillende keren is Jacques Brel dan de biesetiketten komen halen.
Ja, dus dankzij jullie kon hij naar Parijs.
Ja.
En ja, er was ook nog één anekdote. Ja, er zijn er zoveel. De mensen die meer aangename anekdotes willen lezen, moeten maar informeren dan om het boekje zelf te kunnen bekomen. Maar er was er toch eentje waar ik zelf hard mee gelachen heb. Op een luchthaven in Afrika, ik weet niet meer wat het verhaal was. Meneer, wilt u die anekdote nog eens even vertellen?
Het was in Ethiopië, Addis Abeba. Dat waren reizen naar Zuid-Afrika. En om de goedkoopste verbinding met Zuid-Afrika te hebben in die tijd, was dat een vlucht van Brussel naar Addis Abeba en van Addis Abeba een andere vlucht naar Johannesburg. En dat was dus een tussenlanding. Maar in Addis Abeba moesten we dan blijven wachten op het andere vliegtuig dat dan van daaruit vertrok naar Zuid-Afrika. En moet je dat voorstellen, dat was nog allemaal, ik ga niet zeggen primitief, maar toch niet zoals dat vandaag is. Een hele grote hangar. En in die hangar moesten dan al die mensen daar wachten. En dat was, ik kon zeggen, een Afrikaanse markt eigenlijk. Hè? Want dat is folklore. En wij vertrekken terug van Addis Abeba naar Johannesburg. En bij aankomst in Johannesburg zien wij dat er twee mensen niet bij waren. Dus die waren in die hangar gebleven. En direct gebeld naar Ethiopian Airlines. En daar zijn men inderdaad, er zijn er hier nog twee. Ik heb die man dan aan een telefoontje gekregen, een brave Limburger. En die zei, ja maar, zegt hem, mijn vrouw heeft nog gezegd dat we moesten gaan en ik ben niet gegaan. Ik zeg, nee, hoe? Ja, zegt hem, zij riepen onze naam af. En mijn vrouw zei, kijk, ze roepen ons. Och, zeg ik, dat kan niet. Wie kent ons hier nu? En ja, zo is het dan in Addis Abeba achtergebleven. En omdat ik dus de zakenlastig, de consul zogezegd, van België, ook een Limburger, in Addis Abeba kende, heb ik die in het midden van de nacht opgebeld. Die is met zijn wagen dan naar de luchthaven gereden, heeft die meneer van de luchthaven en zijn vrouw van de luchthaven gehaald, mee naar de stad genomen, want zij mocht eigenlijk Ethiopië niet binnen, want ze hadden geen visum voor Ethiopië. Dat was maar een tussenlanding. Hij heeft dan daarvoor gezorgd. En zanderendaags heeft hij ze op de volgende vlucht gezet, zodat ik ze dus anderhalve dag later terug in Johannesburg kon ontvangen.
Niemand kent ons hier. Grappig. In ieder geval, ik kan mij ook wel inbeelden dat het naast goede organisatie ook heel belangrijk is voor een reisbureau om te kunnen improviseren als er dan toch iets misloopt, om creatief te werk te kunnen gaan.
Ja, dat is veel zaken zijn onvoorzienbaar. Je kunt niet zeggen dat gaat gebeuren. En ja, dan moet je alle hens aan dek, zeg ik. Maar dat is eigenlijk een passie. Hè? Dus als reisbureaus dat moeten doen om rijk te worden, vergeet het alsjeblieft, want je gaat niks tekort hebben, maar je zult zeker niet rijk worden. Maar je wordt wel rijk aan herinnering, rijk aan mensenkennis, rijk aan dankbaarheid.
Ja. We gaan er een laatste keer tussenuit met een Maria-lied en dan daarna zou ik het graag nog eventjes over jullie geloofsleven hebben. Want naast reizigers zijn jullie ook luisteraars van Radio Maria.
La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemins. Chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de première en chemin pour suivre au Golgotha le Fils de ton amour que tous sont condamnés. Tu te tiens là debout au plus près de la croix pour recueillir la vie de son cœur transpercé. Marche avec nous, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit en ce monde aujourd'hui. Assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin.
Welkom terug, beste luisteraars. In de Kerk Leeft. We zijn alweer aan het laatste deel van ons gesprek voor vandaag toegekomen. Ons gesprek met Willy Paul en Odette Cardier van reisbureau De Blauwe Vogel. Het is voor een groot stuk begonnen met bedevaarten, dat jullie reisbureau is uitgegroeid tot het grote reisbureau dat het vandaag is. De vele reizen die jullie maken, de vele bedevaarten die jullie organiseren. Maar naast dit alles zijn jullie ook gelovige mensen. En we zouden vandaag ook willen spreken over jullie persoonlijke geloofsleven. Vele bedevaarten naar Lourdes, maar het was niet enkel om tegemoet te komen aan een nood bij de mensen, maar ook wel vanuit persoonlijke overtuiging. Jullie zijn allebei grootgebracht in een katholiek gezin?
Ja, absoluut. Ja. Alhoewel van Franse afkomst zijn we natuurlijk toch pure Vlamingen. En pure Vlamingen, katholieke Vlamingen.
Ja. En dat is voor jullie ook altijd belangrijk gebleven in het leven, het geloof? Ja.
Ik denk niet dat er iets is dat voornamer is in het leven dan het geloof en het welzijn beogen van een zo groot mogelijk gedeelte van de wereldbevolking.
Ja, en jullie zijn ook luisteraars van Radio Maria. Jullie luisteren soms. Is dat voor programma's, is dat om mee te bidden met de radio?
Bidden onder andere de Angelus regelmatig. Ja. En de Heilige Mis om 9 uur in de week en 10 uur zondags. Als ik iets aan een zondag mis of een dag mis, ik ga niet zeggen dat mijn dag dan mislukt is, dat is niet waar, maar het geeft toch een steun.
Ja, ja. En jullie wonen in Sint-Truiden. Mevrouw, u kent daar ook kloosterzusters waar u
De moederabdis van Sint-Truiden, dus dat is een echte vriendin van mij, dus die is bij mij, heeft met mij gestudeerd.
Ja.
Zuster Mariette.
Zuster Mariette. En als ik jullie de vraag moet stellen wat de plaats is van onze lieve vrouw in jullie persoonlijke leven, hoe zou u dat dan omschrijven?
Echt als meestal als een vriendin, waar ik ook mee kan praten en dat doe ik ook geregeld.
Ja.
En dat lukt mij dan.
Ja.
Ja. Echt gelijk een vriendin.
Ja. Jullie hebben ervoor gezorgd dat al 400.000 mensen in Lourdes konden geraken. Dus daar zal ze waarschijnlijk ook wel heel dankbaar en blij om zijn. Ik wil jullie allebei heel hartelijk danken voor de komst naar onze studio. Voor de mooie, maar ook leuke getuigenis om naar te luisteren. En jullie zijn natuurlijk altijd welkom bij Radio Maria. Of toch zeker na de coronaperiode. In deze omstandigheden mogen we natuurlijk niet altijd mensen ontvangen. Te zijn voor een interview. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. En veel succes ook met de Blauwe Vogel. Want het zijn voor jullie toch ook spannende tijden. Hè?
Mm-hmm.
Ja.
Dank je wel.
En als mensen ook nog geïnteresseerd zijn in de memoires, we zullen zeker ook de gegevens op onze website zetten, zodat de mensen dat makkelijk kunnen vinden.
Geen enkel probleem. Goed.